In 2 Timotheus waren wij terecht in hoofdstuk 3 inmiddels, waar gesproken wordt over de laatste dagen en daarmee de zware tijden. Ongeveer hetzelfde in de praktijk, waarbij de mensen zouden zijn liefhebbers van zichzelf. En daarna komt een hele opzomming die niet anders doet dan uitleggen wat dat zo ongeveer inhoudt. Zij zijn liefhebbers van zichzelf en meer liefhebbers, vers 4, der wellusten dan liefhebbers Gods. En mocht u denken dat het daarbij gaat om de mens in de wereld in het algemeen, dan moet ik u teleurstellen, want er staat in vers 5, hebbende een gedaante, of gewoon hebbende gedaante, van Gods zaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Dat wil zeggen, ze hebben een gedaante van Gods zaligheid, hetgeen impliceert dat ze kennelijk toch gerekend worden op een of andere wijze tot de christenen. In modern Nederlands kun je dat ook zo zeggen. Of het wedergeboren mensen zijn, weet ik niet. Dat staat er ook niet bij. Maar er staat wel, hebben een gedaante van Gods zaligheid. En een gelijksoortige uitdrukking vinden we alleen nog in Romeinen hoofdstuk 2. Die heb ik ook vorige keer aangehaald, meen ik me te herinneren. Romeinen hoofdstuk 2, waar gesproken wordt over de gedaante der kennis en der waarheid. En gedaante is de uiterlijke vorm, hè? In 2 Timotheus 3 heet het gedaante, de uiterlijke vorm alleen, van de godzaligheid. En in Romeinen 2 vers 20 heet het de gedaante, de uiterlijke vorm van de kennis der waarheid in de wet. Want die uiterlijke vorm, die gedaante, is de buitenkant. Dat wil zeggen, zo ziet het leven van deze mensen er aan de buitenkant uit. Zij lijken christenen te zijn. Of althans, zij houden zich aan de regels. Lijkt het, want dat weet je nooit helemaal zeker natuurlijk. Het is maar voor zover je het ziet, hè. Het is net als mijn kat, hè. Dan krijg ik, dan mag je niet verder, maar dan krijg ik zo'n paar van die toosjes met wat zalm. Want ja, we hebben goede contacten in Urk, broeder. Dus ja, wat zalm en zo. En die kat is er ogenblikkelijk bij, waar deze had, weet niet, maar zodra ik het kreeg, is die kat er ook bij en die blijft eraf. Die wijst het hoog uit met één pootje aan, met een zo'n nageltje zo van, dat lust ik wel. En dan gaat het pootje weer terug. Die blijft eraf, zolang ik erbij ben. Maar als ik weg ben, is het op. Afgerok, weg. Het ziet er heel leuk uit, ziet er goed gedresseerd uit, maar dat lijkt alleen maar zo. Blijft een wild beest. Met enig respect voor de baas blijkbaar, zodat er iemand in huis is die dan toch respect voor me heeft. Maar goed, maar maar zodra ik weg ben, is het over. Zo werkt dat. Dat zeggen ze ook altijd van wilde dieren, nooit de rug toekeren. Jagende dieren, als je de rug toekeert, grijpen ze je. Dus altijd voor ze blijven recht aankijken. Maar goed, dat heeft hier niks mee te maken eigenlijk. Maar waar het om gaat is, je weet het nooit zeker, maar ze hebben een gedaante, staat hier, van godzaligheid. En in Romeinen 2, en vergis je niet, dat is de tweede brief van, het tweede hoofdstuk van de eerste brief van het Nieuwe Testament. Dus het is heel fundamentele waarheid. Daar wordt gesproken over de gedaante der kennis en der wijsheid. Ja, in de wet. Dat wil zeggen, de wet is uiterlijke vorm daarvan. Maar als het alleen uiterlijke vorm is, deugt het dus niet. Waar nog bij komt, dat de Bijbel zegt dat men zich toch niet aan de wet kan houden. Dat kan niemand. Met andere woorden, het ziet er wel zo uit, zolang je erbij bent. Maar als je niet kijkt, dan is het toch anders, blijkbaar. Hoe dan ook, het is slechts het uiterlijk, het is een levenswijze wellicht, het ziet er aardig uit. In Romeinen, in Galaten 6 heet dat, zij willen een schoon gelaat tonen aan de mensen. Ze maken zich over het inwendige blijkbaar helemaal niet druk, want het ziet toch niemand. De verborgene dingen des harten, dat was ook Romeinen 2 trouwens. God zal die oordelen, de verborgene dingen des harten. En die uiterlijke vorm, ja, dressuur heet dat. We hadden het toch over het circus, dus vooruit maar. Dat is dressuur, maar dat zegt niks over wat inwendig is. En dat is ook wat hier staat. Want er staat, zij hebben een gedaante van godzaligheid. laten we populair maar zeggen, dan het ziet er christelijk uit, bij wijze van spreken. Maar die de kracht daarvan, de kracht van de godzaligheid, dus verloochend hebben. Maar die kracht is altijd een inwendige kracht, uiteraard. Hè? Dat hebben we vorige keer ook vastgesteld. Die kracht is de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Wat was het? Efeze 1 vers 20 of zo, hè? Daar in de buurt. Die kracht is dat, maar dat is een kracht die in ons werkt. In de inwendige mens. En van die andere staat wie ze werkelijk zijn. Maar aan de buitenkant ziet het er redelijk goed uit. Niettemin staat er, heb ook een afkeer van deze. U weet toch, wij zouden heilig worden. Maar heiliging is een werk dat de Heer in ons doet, of wat de Geest in ons doet. Het is de verandering van de inwendige mens, van het hart, van het gemoed, heet het trouwens in Romeinen hoofdstuk 12. Dat is wat inwendig zou gebeuren. Daar zou de Heer in werken. En die buitenkant, ja, daar verkijk je op. Maar bovendien, die buitenkant telt voor God niet. Iedereen kan doen alsof hij een christen is. Iedereen kan naar de kerk gaan. Mijn vader zei altijd in evangelisatie samenkomt, ja, je kan wel naar de kerk gaan, maar daarmee ben je geen christen. Je kan wel in een garage gaan slapen, zei hij dan. Maar daarmee word je geen auto. Maar goed, hè, dat kan iedereen begrijpen, zulke dingen. En daar gaat het om. Het is maar een buitenkant. Maar in werkelijkheid verloochent men de kracht van het evangelie en van de godzaligheid enzovoort. En eigenlijk is het ook een heel aardige beschrijving wat het humanisme heet. U weet, humanisme is eigenlijk uit het christendom ontstaan, als het er helemaal over gaat. Maar goed, laat ik u daar maar niet mee bezighouden dan. Maar het is daaruit ontstaan doordat men Christus aan de kant zette. Toen hield men alleen nog maar weer over de gedaante van godzaligheid. Dat wil zeggen de buitenkant. Iets als naastenliefde. Het is dan een Bijbelse term. Maar in humanistische kring heet dat medemenselijkheid. En dat is ook de meer gebruikte term langzamerhand. Hè? Want bij een naaste denk je nog te veel aan de Bijbel, is het idee. Maar ze hebben wel wat uiterlijke vormen. Het stelt alleen niks voor. Het heet bovendien ook beschaving. Zoiets, uiterlijke vormen, beschaving. Maar u weet, beschaving wordt geacht maar een heel dun laagje vernist te zijn. Je stoot het er ook zo af, hè. En dat is met leven onder de wet ook. Dat stelt in de praktijk niets voor en voor God heeft het geen enkele waarde. God ziet het hart aan en dus de inwendige mens. En dat is het wezen, het inwendige is het wezen van de mens. Dat zou veranderd worden en dat kan alleen door het woord van God. Doordat wij daarmee gevoed worden. En niet een beetje, maar veel uiteraard. Hè. Dat woord zou in ons geplant worden en dat is een van de verantwoordelijkheden. Nou ja, de grootste verantwoordelijkheid, denk ik, van Timotheus. Namelijk niet de buitenkant, niet het polijsten van de gelovigen, niet het bijbrengen van enige vorm van beschaving, hoewel dat soms ook nooit weg is natuurlijk. Maar daar gaat het niet over. Hè? Waar het om gaat, is die kracht die in de gelovigen zou werken. En die kracht is het woord van God. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Van zowel geest, ziel als lichaam, maar dat staat daar niet bij. Maar het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En dat het in alle opzichten zo werkt, blijkt uit het laatste vers van dit hoofdstuk. Nou ja, de twee laatste versen van 2 Timotheus 3 dus, waarover de schrift staat dat die nuttig is tot lering. En daarna volgen weer een reeks woorden, maar dat is niet anders dan het eerste, lering. Al de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot lering, vers 17, want het heeft nog een doel ook. En het doel is niet dat de mens de Bijbel uit zijn hoofd kan opzeggen of elke tekst weet te vinden, maar het doel is opdat de mens Gods volmaakt zij. En meer specifiek, opdat die mens Gods tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust zou zijn. Tot alle goed werk. En daar hebben we dus inderdaad over wat elders heet de zaligheid van de ziel. Dat wil zeggen, het is de uitwerking dan van wat eerst in de mens geplant is. Het begint met wat er in komt. En daarna, als het goed is en als het sterk wordt, komt het er vanzelf ook uit, naar buiten toe. En dat is de volgorde. En als men aan de buitenkant begint met beschaven, dan ben je alleen bezig met dressuur heet zoiets. Met mensen wat etiketten bijbrengen, wat gewoonten bijbrengen enzovoort. Leren hoe ze zich moeten gedragen. Maar het laat het hart onvruchtbaar, staat er. Nou goed. En dus heb je een afkeer van deze. Ik moet er wel bij zeggen dat dit soort uitspraken, hebt een afkeer van deze, want we zijn die al een paar keer tegengekomen, dat die uitspraak dan toch, hij komt niet zo heel vaak voor, maar dan toch in de eerste plaats gericht wordt tot Timotheus en tot Titus. Met andere woorden, hij is in de eerste plaats van toepassing op de opzieners blijkbaar. En dat is het enige verzwakkende, vergoelijkende wat ik erbij kan zeggen. Want ja, voor de rest blijft het natuurlijk gewoon zo. Je hebt een afkeer van deze. Je kunt je afvragen in welke mate. We hebben het de vorige keer ook over gehad. We hebben vastgesteld dat betekent gewoon in de praktijk negeren. Zich afwenden van, in plaats van zich richten op. Je moet je er dus niks van aantrekken van deze categorie van mensen. En wie dat zijn, ja, dat moeten wij zelf maar zien. Dat merken we ook wel, als we opletten. Laat ik het zo zeggen, als u het niet merkt, trekt u zich er dan maar niks van aan. Maar normaal gesproken is het echt zo, dat naarmate wij de Heer Jezus Christus leren kennen, of wat technischer, naarmate wij het woord leren kennen, naar die mate zullen wij ook de wereld en de huichelachtigheid van de wereld en van de wereldse mens leren kennen. Naarmate wij namelijk verder bij die wereld vandaan groeien, kunnen we het veel beter bezien en herkennen, is het idee. Of zal ik het nog anders zeggen, met Efeze 5 dan. Naarmate wij in het licht wandelen, naar die mate zullen de werken der duisternis door ons ook bestraft worden, aan het licht gebracht worden. Je merkt het dan. Je ziet het. Zie. En je prikt door de dingen heen. Als je gewend bent je niet met de buitenkant, maar met de inwendige mens bezig te houden, dan merk je meteen als mensen daarvoor afgesloten zijn. Dan kun je ook niet een goed gesprek voeren. Die klacht hoor ik ook wel eens. Zeg maar, ja, ik probeer al zo lang met die of die in contact te komen, maar het blijft altijd koetjes en kalfjes en het komt er niet door. Ik wil zo graag eens. En, ja, en dan lukt dat niet. En dan zeg ik, nou ja, dan niet. Dan houdt dat op. Waarmee ik niet wil zeggen dat zulke mensen dus per definitie liefhebbers zijn van zichzelf en beantwoorden aan deze beschrijving hier. Ik kan alleen zeggen, dan weet ik het niet. Maar ik weet wel dat als er werkelijk liefde is voor het woord Gods en voor de Heer, dan is dat contact toch niet zo moeilijk te leggen. En als het wel moeilijk te leggen is, komt het omdat andere dingen een rol spelen. En meestal is het dan toch dat mensen proberen een façade op te houden. Dat wil zeggen, zich verbergen ergens achter een harnas, de schijn willen ophouden. Ze worden dan niet heilig, maar ze worden schijnheiligheid, zoiets, hè? Hooguit. Maar een echt contact krijg je er niet mee. En als dat niet lukt, dan zeg ik, nou ja, dan houdt het ook gewoon op, lijkt mij. Dat lijkt mij ook bijbels te zijn. Met zulke mensen hoef je dan verder ook niet te veel rekening te houden. Ze hebben weinig geestelijks te zeggen, zal ik maar zeggen. Je hebt er ook niet echt contact mee. Je kunt met ze praten over van alles en nog wat. Misschien zelfs wel over gemeentelijke zaken. Omdat die vaak van organisatorische en huishoudelijke aard zijn. Dat zou nog kunnen, maar daar heb ik het niet over. Hè? En als het niet kan, dan niet. Want waar het om gaat, dat geldt voor ons als gelovigen in het algemeen. Maar dat geldt zeker voor de opzieners, want zo noem ik ze dan toch maar. Is dat wij gevuld zouden worden met het woord Gods, met geestelijke dingen, dat we boven de zichtbare, de zienlijke omstandigheden zouden uitstijgen enzovoorts. Dingen leren zien hoe de Heer ze ziet en doordrongen zouden zijn van het tijdelijke karakter van al het zienlijke, van alle tegenwoordigheid dat ook. Hè. Het is de buitenkant en zo wat. Maar als er niks anders is dan de buitenkant, dan hebben wij dus niks. En dan heet het dus, heb ook een afkeer van deze. Suggereren dat ook suggereert dus dat dergelijke dingen al eerder gezegd zijn. En het was ook zo in de vorige brief, maar goed, daar ga ik nou niet meer naar terug. Maar daarna worden deze mensen nog verder beschreven Dat maakt het voor mij heel moeilijk trouwens om het te beschrijven, maar niettemin, er staat, vers 6, want van deze zijn het, van deze zijn het, niet deze zijn het, van deze zijn het. Dat wil zeggen, in deze categorie die in vers 2 tot en met 5 beschreven is, bevinden zich er ook die bovendien nog beantwoorden aan de beschrijving van vers 6 en verder. Dat wil zeggen, onder hen vind je er dan ook nog die in de huizen insluipen en nemen de vrouwkens gevangen die met zonden geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Die altijd, vrouwkens, die altijd leren, het woord die is vrouwelijk en daarom hebben de vertalers het woord vrouwkens weer ingevuld. Die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, al zo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijn er van verstand verwerpelijk aangaande het geloof. Maar ze zullen niet meer er toenemen, want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is. Die van Jannes en Jambres namelijk. Het is nogal wat hier beschreven wordt. Dat wordt dus geschreven over mensen die gedaante van God zaligheid hebben en de kracht daarvan verloochend hebben en die in de huizen insluipen en de vrouwkens gevangen nemen. Als u mij vraagt, is dat niet al te letterlijk bedoeld, maar dat maakt het des te erger, denk ik soms. Al weet ik niet of dat erger is of niet, maar vooruit maar weer. Maar ze sluipen de huizen in, dat wil zeggen de gezinnen in. Een huis is een familie, een gezin toch? Dat wil zeggen, ze bemoeien zich daarmee, ze komen daar binnen en weer bedoel ik het niet letterlijk. Hoewel waarschijnlijk ook het letterlijk gebeurt, vanzelfsprekend. Ik weet niet hoe het anders zou moeten. Maar ze bemoeien zich met mensen en ze komen binnen als intrigant. Dat wil zeggen, als verleider, onder valse voorwendsels enzovoort, bemoeien ze zich met uw leven, of met uw gezin, of mijn gezin. Dat gaat zich in bal aan, daar hebben ze niks mee van doen. Bovendien zijn dat zo zonder meer in de eerste plaats al uiterlijke zaken. Dus ze komen daar binnen, staat er, en nemen de vrouwkens, niet de mannetjes, ze nemen de vrouwkens gevangen, namelijk ze leggen beslag op de vrouwen. Dat woord vrouwkens, dat kun je 100 keer nazoeken. Dat doe ik elke keer als ik het vers moet bespreken. Kijk ik het weer naar, wat staat er precies? En dan staat er gewoon vrouwtjes. Vrouw en dan het verkleinwoord in het meervoud, in het Grieks. Vrouwtjes. Maar ik weet niet of u weet wat dat betekent. Heb u nooit iemand horen praten over de vrouwtjes? Ik wel. Maar dat kan ik niet verder vertellen. Vrouwtjes, maar het was niet positief bedoeld. Het was trouwens een vrouw die met de uitdrukking voorhield in de tijd. Buiten de Bijbel, had er niks mee te maken. Die zei, oh die vrouwtjes. Ja. En ik begreep meteen waar ze het over had. Want we spraken natuurlijk ergens over. Hè? En waar het over ging, is in de praktijk precies wat hier staat. Vrouwtjes die met zonden geladen. Ik zeg altijd, als je het woord zonden niet helemaal begrijpt, of sowieso niet begrijpt, dan vervang je het door een moderner Nederlands woord. Een woord dat niet verouderd is, namelijk missers. Want dat is wat een zonde is. Hè? Zonde, dan is het zonder. Dan zit het ernaast. En dus, missus, en dus gaat het over vrouwtjes waar het altijd misgaat, die altijd problemen hebben, die ook altijd hulp nodig hebben en die bovendien van nature natuurlijk beslag leggen op mannen. En ik bedoel het niet seksueel, bedoel ik helemaal niet. Dat erachter zit, ja, dat heb ik nagevraagd aan meneer Freud, maar ja, die kon het mij niet meer uitleggen. Dat was al wat langer geleden. Dat er altijd achter zit, dat is waar. Maar ik hoop dat u begrijpt waar ik het over heb, want dat is voor mij makkelijk te praten. Als u het niet begrijpt, zeg ik, nou ja, dan gaat u maar even koffie drinken dan. Want ik denk toch niet dat ik het verder uit ga leggen. Want dan moet ik voorbeelden geven en u weet, dat wordt mij altijd specifiek. Behalve dan dat ik er ook vaak ver naar moet zoeken. Maar laat ik dan nog dit zeggen. Het is toch een bekend gegeven, broeders en zusters, dat onder ons, ook als gelovigen, zijn nogal wat vrouwtjes. En je weet, een verkleinwoord heeft ook de functie van vriendelijk te zijn, weet u wel. Dan is het... Het is altijd liefje, hè, en zo. En dat soort dingen meer. Het is een term van affectie, soms, hè? Een verkleinwoord. Hier niet. Hier duidt het recht op aan. Het zijn kleine vrouwen. U weet, in de Bijbel heb je ook bij gelegenheid grote vrouwen. Die worden ook zo genoemd, hè? Grote vrouw. Dit zijn kleine vrouwtjes. Die altijd problemen hebben, waar altijd voor gezorgd moet worden. En er zijn altijd mannen die daar ook nog intrappen. En het is ook andersom. Namelijk, er zijn mannen die daar altijd op uit zijn. En ik heb het weer niet over, nog steeds niet over seksualiteit. Daar wilde ik het ook helemaal niet over hebben. Maar er zijn mannen die het niet aardig vinden om met vrouwen te praten en vrouwen adviezen te geven en hun verhalen aan te horen en ze onder hun macht te brengen. Het geeft ze een gevoel van macht of zoiets. En soms loopt dat uit de hand en dan kom je bij dat andere terecht, maar daar gaat het niet primair over. Begrijp je dit nog tot zover? Wat ook... Nou ja, goed. Wat ook gebeurt in de praktijk... Maar ja, dit is... Daar kun je beter ook niet over praten. Het is een tamelijk vaststaand gegeven... Dat als je... hoe moet je het nou zeggen? Laat ik het maar specifieker zeggen. Men heeft mij eens een keer uitgelegd, dat wil zeggen een boek over kerkgeschiedenis en zo. En er werd keurig in uitgelegd dat de grote uitbreiding van het christendom en de grote wereldlijke macht die het christendom gekregen heeft, pas gekomen is toen de Rooms-Katholieke Kerk overging tot de Maria-verering. Dat is pas na honderden jaren gebeurd. Want toen hebben ze ineens een vrouw een hoge positie gegeven, met als gevolg dat die religie ineens ook aantrekkelijk werd specifiek voor de vrouwen, want die konden zich identificeren, nou niet met de Heer Jezus, maar nu met Maria, een vrouw, enzovoort. En langs die weg, via de vrouwen, heeft de kerk toen ook de mannen daarin meegekregen. En dat is ook een bekend gegeven. Je moet hem maar eens vragen aan die lui die verstand hebben van verkiezingscampagnes enzovoorts. Je moet ook als man, als je verkozen wil worden, moet je toch heel wat doen om de stemmen van die vrouwen te krijgen. Het is natuurlijk toch wat vervelend dat ze stemrecht hebben natuurlijk. Maar goed, ja... Dan moet je daar ook op richten. En dus moet je ook iets doen voor de vrouwen. Dan krijg je ze mee. Enzovoorts. En talloze voorbeelden. Ik heb er talloze voorbeelden van gezien in de tijd. En hoofdzakelijk mij aangereikt bovendien door een vrouw, schrijfster. Die zei, als een bepaalde beweging, politiek of wat dan ook, godsdienstig, als die invloed wil krijgen, dan moeten ze hun best doen om de vrouwen voor zich te winnen. Via de vrouwen krijgen ze de mannen altijd. Was daarna geen probleem meer. En er was een vrouw die dus uiteenzette dat het heus wel meeviel met de onderdrukking van de vrouw in onze westerse samenleving. Alleen de vrouwen die willen het graag zo voorstellen alsof ze onderdrukt worden enzovoorts. Want dan kunnen ze weer compensatie daarvoor krijgen. En dan kunnen ze hun macht nog verder vestigen. Die macht die toch al zo groot is. Hebben jullie? Ja. Nou, in dat verband zeg je dan... Ja, die vrouwtjes, die vrouwtjes... Beter kan ik het niet uitleggen. Of moet ik uitleggen? Moet ik je vragen hoe vaak wij niet horen. U hoort niks natuurlijk, want u zit niet in het roddelcircuit. Maar hoe vaak wij niet horen dat een predikant, een dominee, een voorganger, een pastoor of iets dergelijks in opspraak geraakt omdat hij het heeft aangelegd met één of meerdere vrouwen in zijn gemeente. Hoe komt dat, denkt u? Ik verdedig die lui altijd nog, hoor. Dan zeg ik, wij weten daar niks van. We weten niet hoe het gegaan is. Daar was gegarandeerd ook niemand bij. En ik wil ook geen beschuldigende vinger uitsteken. Maar ik ken ze, die vrouwtjes, die aandacht claimen, die zo nodig moeten praten. En zo'n voorganger moet wel, want hij wordt geacht herder te zijn, heb ik het vorige keer over gehad, niet waar. Die wordt bezig gehouden enzovoorts. Zulke dingen gebeuren. En in de hulpverlening, dan kijk ik altijd weer even naar broeder Ad, in de hulpverlening krijg je dus precies hetzelfde. De sociaal werker die het aanlegt met zijn vrouwelijke cliënten enzovoorts. Maar dat gebeurde mee, omdat er een soort verbondenheid bestaat. Men krijgt dan gezamenlijk een probleem enzovoorts. En daardoor ontstaat een verbondenheid en dat loopt me zo uit de hand. Maar dit soort technieken worden bewust gebruikt. En ik heb zelfs iemand gekend die zei mij gewoon dat hij die technieken gewoon gebruikte. Bewust. En die bewust contact legde met de vrouw om die man ergens te krijgen enzovoorts. Zo werkt het nou eenmaal. En het sluit trouwens aan bij de eerste Timotheusbrief. Dat gedeelte, dat hebben we tijden geleden hebben we dat besproken. 1 Timotheus 2 vers 14. Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw. Verleid zijnde is een overtreding geweest. En het is nou eenmaal zo, of je dat nou leuk vindt of niet, dat kan ik ook niet helpen. Maar het is nou eenmaal zo dat de vrouw makkelijker te verleiden is. Ik moet het daar aanstaande zaterdag, is het geloof ik. Ja, aanstaande zaterdag moet ik het over dat soort zaken hebben. Dus ik kan het beter nu niet doen. Maar de vrouw is namelijk veel ontvankelijker. En dus ook makkelijker te verleiden. Met betrekking tot wat dan ook. Daar gaat het om. Een man blijft makkelijker zichzelf. Een vrouw past zich makkelijker aan. En is daardoor ook makkelijker te verleiden. Maar daardoor is ze ook makkelijker een hulpe tegenover de man. Enzovoorts. Het heeft allemaal zo zijn voor- en nadelen, heb ik geleerd van Johan Cruijff. Ja, wat zo. Maar goed. Maar als dat zo is, dan betekent het ook dat als je mensen moet verleiden op je te stemmen voor de verkiezingen, dan moet je zien dat je die vrouwen krijgt. En die bewegende mannen wel weer. Dat is de beste methode. Als het je lukt. En als zo'n man er niet uitziet, zal ik maar zeggen, dan krijg je die vrouwen dus nooit meer mee. En dus kan hij zijn politieke carrière wel afschrijven. Zo zit dat gewoon, hè. Als je er niet een beetje aantrekkelijk uitziet, kun je geen verkiezing winnen, hoor. Dat is niet. Maar goed. Terug naar 2 Timotheus 3. Dit soort dingen zijn heus bekend. En de apostel zegt ook dat het hem bekend is. En hij waarschuwt Timotheus daarvoor. Hij doet dat terughouden. Hij legt het niet uitgebreid uit. Dus eigenlijk moet ik er ook niet verder op ingaan. Maar goed. Niettemin wordt het hier zo genoemd. Ze sluipen de huizen in. Dat wil zeggen, in het geniep komen ze binnen met een of andere smoes of excuus enzovoort. Nemen de vrouwkens gevangen, brengen hen onder hun invloed, beslag, ban of hoe dat maar heten mag. Die met zonden geladen zijn. Dat wil zeggen, waaraan dus het een en ander mankeert. Want dat is heus een goede vertaling voor het begrip zonden. Het hoeft niet noodzakelijk zondaressen te zijn in de bekende Bijbelse betekenis van de term. Dat wordt hier ook niet genoemd. Maar goed. En door menigelei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid komen. Begrijp je me goed? Dit is niet de algemene beschrijving van hoe dat met vrouwen is. Maar wel, zijn er specifiek zulke die altijd leren? Bij nader inzien, ik ken ook wel mannen die altijd leren. En die alles interessant vinden, altijd leren. Ze weten nooit wat, hè. Ze doen nooit kennis op. Ze vinden het interessant, maar het zet zich niet. Ze nemen het niet op om een of andere reden. Ik weet niet wat het is, maar dat gebeurt. Maar bij vrouwen gebeurt dat veel vaker. Die altijd leren en nooit wat zij geleerd hebben, zich eigen kunnen maken. Dat laatste is namelijk sowieso voor vrouwen moeilijker dan voor mannen, hoor. Zich dingen eigen maken. Zodat het deel wordt van hun persoonlijkheid. Ik las laatst ergens wat. Dus dat zeggen, waar houdt die man zich mee bezig? Dan zeg ik nergens mee, maar soms zie ik wat. Ik las laatst ergens wat. Er werd vastgesteld, als je een man vraagt wie hij is, dan geeft hij een beschrijving van zijn karakter en wat hij zoal doet enzovoorts. Als je een vrouw vraagt wie zij is, je vraagt haar naar haar identiteit, begint ze haar uiterlijk te beschrijven. U niet natuurlijk. Maar is dat herkenbaar of niet? Nee, zuster? Oh, nou ja. Maar ik kan me daar wel wat bij voorstellen, ja. Omdat de vrouw nou eenmaal meer op het uiterlijk gericht is dan op het innerlijk. Ze stelt immers ook typologisch de uitwendige dingen voor. En daarin is ook in de eerste plaats betrokken. Uitwendige dingen. Logischerwijze. Maar ook logischerwijze maakt het dat voor haar moeilijker om zich dingen eigen te maken. In zich op te nemen, blijvend. En dan weet ik wel dat heel wat vrouwen dat niet leuk zullen vinden. Maar weten zij veel hoe het bij een man is? Ik bedoel, het is de algemene kennis uit eeuwen die dat precies zo zegt. Dat het politiek niet correct is, dat je het niet mag zeggen, omdat we een ander ideaal hebben en we net moeten doen alsof het ideaal dan ook nog waar is ook. Ja, dat weet ik ook wel. Maar goed, zo ligt die situatie nu eenmaal en de Bijbel doet daar niet geheimzinnig over. Doet er ook niet uitgebreid leerstellig over, om de eenvoudige reden dat als een mens eerlijk is, dan kent en herkent hij in het algemeen deze dingen. Daarna kunnen we door elkaar roeren en zeggen, er zijn ook heel wat mannen met nogal veel vrouwelijke eigenschappen. En er zijn veel vrouwen met nogal wat mannelijke eigenschappen. Dat weet ik allemaal wel. Natuurlijk, dat is ook niet zwart-wit. Maar generaliserend, zo in het algemeen, kun je het wel degelijk zo beschrijven. Dat doet de Bijbel dus ook. Dat betekent dus ook dat daarmee verklaard is waarom de apostel dus in 1 Timotheus 2... zei, ik laat de vrouw niet toe dat zij leren. Dat probeert men tegenwoordig allemaal weg te redeneren, tot mijn verbijstering, want daar wordt soms een boel onzin dan ineens uitgekraamd. Weet je wat ik van de week, wat ik van de week las, in Uitdaging, een artikel van, ik weet niet meer wie het was, een gastschrijver of zo, die dan zei, nou ja, er staat weliswaar dat de man het hoofd is van de vrouw, maar we hebben dat woord hoofd bestudeerd en nou blijkt dat het betekent eerste. En het betekent dus gewoon dat de man eerder was dan de vrouw. Ja, en dat is nog niet het ergste. Het is wel waar, hoofd betekent ook eerste, maar in de Bijbel is het natuurlijk zo, wie het eerst komt, heeft macht. Ik zeg het maar grof, want zo is het gewoon, hè. Zo is dat, hè. Melchizedek was eerder dan Aaron, dus als Melchizedek verschijnt, moeten we Aaron verdwijnen. Dat zegt mijn Bijbel. Het nieuwe verbond was beloofd aan Abraham, en dus moet het oude verbond wijken als het nieuwe verbond aanbreekt. Enzovoorts. Diegene die eerst komt, eerst maalt. Zie? En hoe was het ook weer? Levi heeft tienden betaald aan Melchizedek, dus is het Levitische priesterschap lager dan het Melchizedekse priesterschap, enzovoort. En de man is het hoofd der vrouw, ja, heeft nou iemand uitgevonden, dat betekent alleen maar dat de man er eerder was dan de vrouw. Ja, dat is waar. En toen deed hij nog een schepje bovenop, want dat staat in 1 Korinthe 11, en daar staat... Want God is het hoofd van Christus en Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. En hij zegt, dat kan dus helemaal niet, want het is in strijd met de levende drie-eenheid. Dat God het hoofd is van Christus. Hebben we die nog? En dat dringt bij de man nog niet door dat die levende drie-eenheid überhaupt onbijbels is. Maar zelfs dat wordt weggeredeneerd en dit soort leringen worden aangehaald om maar de vrouw op gelijke hoogte naast de man te zetten met volkomen dezelfde positie, dezelfde rechten en gelijkheid en gelijkwaardigheid en wat het allemaal maar wezen mag. Maar het is natuurlijk onzin. En het is je Bijbel verkrachten. Dat is dan een evangelische leider in Nederland en weet ik veel. God, ik zal maar geen namen noemen, want ik weet inmiddels wie het was. Maar dan reizen toch je haren te berg als je die onzin leest, hè. Dat men in eigen kring, in eigen huwelijk iets bij iets regelt, wat men afspreekt. Dus prima, moet je zelf maar weten. Maar je moet niet de Bijbel erbij halen en zeggen dat het verschil tussen man en vrouw niet bestaat. En dat alle teksten die erover spreken verkeerd worden uitgelegd. Enzovoort. Dat is natuurlijk helemaal dwaasheid, hè. Maar goed, ik ben nog altijd blij met het verschil tussen man en vrouw.
Wat betekent het dan als er staat in de wet van... als een vrouw een belofte doet, zij gehouden wordt aan die belofte... tenzij de man haar daarvan een prijs spreekt.
Ja, nou, daar heb je het. Dat is toch duidelijk. Ja. Tuurlijk. Dat soort dingen, daar kun je hoog en laag springen en redeneren wat je wil, maar je krijgt dat niet weg. Afgezien van het feit dat diegenen die zich helemaal niet met moderne trends of politiek of filosofie bezighouden, over het algemeen geen enkel probleem hebben met het feit dat in een huwelijk de man het hoofd is van de vrouw en de man het hoofd van het gezin enzovoorts. Het levert geen enkel probleem op, want het is gewoon de natuurlijke situatie. Pas als men zelf wat gaat bedenken, gaat filosoferen, dan krijg je al die onzin. En als men dat dan nog in de Bijbel wil leggen, dan verkracht men de Bijbel dus ook nog. Dat is wat er gebeurt in de praktijk. Maar goed, ik moet dat dringend loslaten. Zaterdag heb ik het erover. Maar dit is wat deze mensen doen, hè. Zij maken misbruik van de situatie en van de zwakheid van de vrouw, is eigenlijk het idee. Waarmee niet gezegd is dat mannen geen zwakheden hebben, maar daar gaat het nou eenmaal niet over. Zie je? Ze sluipen de huizen, nemen de vrouwtjes gevangen, enzovoort, die door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Nogmaals, dat is niet de beschrijving van vrouwen in het algemeen, maar wel van een flinke categorie van vrouwen. Omdat ze zich alleen maar bezighouden met de buitenkant enzovoorts. En wat dat eigen is, zich eigen maken, dat weten ze niet eens. Drinkt niet door. En dat komt echt voor. Ik denk dat dat een groot probleem is, ook gewoon in de samenleving. Niet specifiek in het christendom, maar in de samenleving net zo goed. Dat zijn die mensen waarmee je wel praat, wel kunt praten, maar je hebt geen contact, het dringt niet door. Ze vinden het allemaal interessant, oh ja, nou begrijp ik het, enzovoorts. En daarna blijkt dat ze er geen klap van begrepen hebben, er niks mee kunnen. En als het mee zit, kunnen ze het wel navertellen, maar het betekent niks voor ze. Dat is wat gebeurt. En inderdaad, er zijn ook mannen die zo zijn, ja. Maar goed, let nou even op dat de apostel hier niet waarschuwt voor die vrouwen, voor die vrouwtjes. Die vrouwtjes. Hij waarschuwt voor die mannen die daar misbruik van maken. Hij waarschuwt voor degenen die in de huizen insluipen en nemen die vrouwkens gevangen. Enzovoort. En over hen gaat het dus verder in vers 8. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden. Ik ben altijd geneigd te lezen Jans en Jansen. Maar, nog goed. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Omdat ze zich bezighouden met en zich richten op uiterlijke omstandigheden en eventuele sociale problemen, om zo te zeggen, zijn wel degelijk uiterlijke omstandigheden. Dat die soms veroorzaakt worden doordat er in die mens wat mis is, ja, dat kan heel goed zijn. Maar er is ook een filosofie die zegt, je moet vooral zorgen dat er onrust is, dat er geen rust is in de mensen. Je moet ze bezighouden met van alles en nog, want dan kun je ze sturen. Zolang ze wat zwalken in hun weg, dan kun je ze alle kanten nog wel duwen. Maar zodra ze rust en zekerheid gevonden hebben, kun je er geen kant meer mee op. En soms denk ik dat de duivel dat onder de gelovigen precies hetzelfde doet. We hebben eerst weer dit en dan moeten we weer dat. We hebben eerst een trend dat we allemaal als christenen die kant op moeten lopen. Dan weer moeten we allemaal die kant op lopen enzovoorts. Dat heet wind van leer in Efeze hoofdstuk 4. Trends volgen. Dat zijn meestal dezelfde trends die in de wereld ook populair zijn, zal ik maar zeggen. Maar goed, hè, die worden dan onder ons christenen ook geïntroduceerd. En we worden bezig gehouden. En anders, heel simpel, we worden bezig gehouden met wereldse zaken. Waar nou eenmaal sowieso geen rust is. En dat alles om te voorkomen dat we bewust dat woord van God tot ons nemen, ons eigen maken en bewust persoonlijk daaruit leven. Dat is de bedoeling. En het heeft niks te doen met gevangen nemen of zo, of ergens insluipen. Dat gebeurt gewoon met open vizier. Hier is het woord, take it or leave it. Wat de wereld ook zegt en wat andere christenen ook zeggen, mijn Bijbel zegt dit. En dan mag zo'n leer over een drie-eenheid mag zeggen, de vader en de zoon zijn op hetzelfde niveau. Zijn één van wezen, één van substantie en is één van hoe het allemaal heet. Mag moeilijke termen hebben ze erbij bedacht. En ze zijn volkomen gelijk. De een is niet hoger dan de ander. De ander is ook trouwens niet eerder dan de andere. Dus daar kwam die broeder ook niet mee weg, hè, eigenlijk. Maar mijn Bijbel zegt, God is het hoofd van Christus en de zoon is onderworpen aan de vader. Moeilijker is hij niet. En dan kun je wel dikke boeken hebben met een uiteenzetting over een leer van de drie-eenheid en hoe het dan geformuleerd zou moeten worden. Het is gewoon onzin. En je hebt in één Bijbeltekst al genoeg om te laten zien dat het niet klopt. Je hoeft je Bijbel maar te lezen.
Waarbij maar ik zal nooit begrijpen dat het dezelfde is dan.
Nee, men komt er ook niet. Men begint ook altijd, let op, men begint altijd te zeggen dat het een verborgenheid is, die drie-eenheid. Dat we dat toch niet kunnen begrijpen. Dan zeg ik, nee, wartaal is ook niet te begrijpen. Dan ben ik serieus. Dat is niet cynisch bedoeld, maar zo is dat gewoon. Het is ook gewoon wartaal. Ik doe mijn Bijbel open en ik lees dat de zoon onderdanig onderworpen is aan de vader in Johannes 5, een heel hoofdstuk. En dat God het hoofd is van Christus. En dat al wat Christus is en heeft, heeft hij van de vader ontvangen. En al wat hij is en heeft, is aan de vader onderworpen en is dienstbaar aan de vader. Zo is dat toch? Dat staat toch gewoon in onze Bijbels?
Dat is toch de leer die Constantijn eigenlijk geïntroduceerd heeft, hè?
Broeder, het is geïntroduceerd in een tijd dat mensen geen Bijbel hadden. Het is geïntroduceerd onder zogenaamde geleerden, de zogenaamde kerkvaders. Geleerd waren ze ongetwijfeld, maar of ze erg geleerd waren in de Bijbel, daar heb ik niet al te hoge pet van op. Niet om lelijk te doen over die mensen, want die konden dingen die ik echt niet kan. Maar bijbelkennis, nee, filosofie. Een apologetiek, daar hielden ze zich mee bezig. Met verdediging van hun christen zijn enzovoort. En vooral met de strijd om de macht, wie de baas is in de kerk enzovoort. Wat uiteindelijk uitliep op Rome. En in de dagen van Constantijn werd dat natuurlijk een flinke zet gegeven. Het was een mooie duw in de richting dat Rome het primaat zou krijgen in de Rooms-Katholieke Kerk. Zodat de bisschop van Rome de allerhoogste bisschop en daarmee de paus zou worden. Dat duurde nog even, voor het zover was trouwens, hoor, overigens. Maar in een tijd dat niemand een Bijbel had. En bovendien, gelovigen in het algemeen zijn daar niet in betrokken geweest. Het was een bijeenkomst van machthebbers over bepaalde streken, gebieden van de kerk, zal ik maar zeggen, enzovoorts. En die hebben er onderling over gestemd. En ze hebben de meest Bijbelse leer weggestemd en deze leer aangenomen. Klopt, met meerderheid van stemmen. Maar ja, mijn Bijbel zegt, je zal de meerderheid in het kwaad niet volgen.
Maar kun je daar dan ook om een geloof van vertellen, wat je nou zegt? Je bespraken er pas over ongelovigen, hè?
Ja.
Maar wat je nu zegt, kun je daar ook om een geloof van vertellen? Zie je dat ook zo? Of zijn dat gewoon wereldkerken met wereldse mensen?
Nou, of dat dat weet ik niet of dat gelovigen zijn of niet. Het hele probleem is dat men de Bijbel niet serieus neemt. Ongelovigen doen dat niet, maar gelovigen meestal ook niet, hoor. Nou ja, meestal had ik het natuurlijk weer niet mogen zeggen, maar dat is mijn indruk dan in elk geval. Dat ze die ook niet serieus nemen. Het is altijd wat anders wat boven de Bijbel gezet wordt. Het ontaart altijd in scholastiek heet zo'n ding ook. Wetenschappelijk redeneren en dan vanuit gangbare wetenschappelijke opvattingen in de wereld. Van daaruit wordt geredeneerd en daar moet de Bijbel in ingepast worden.
Zie. Hebben een gedaante van gezaligheid.
Ja, en gisteren hoorde ik nog iemand zeggen, was op de radio nog, fundamentalistische christenen, ja, dat was toch een gevaar voor de samenleving. Nou ja, het was maar een kleine groep, hooguit, een paar duizend werden genoemd. Ik geloof dat ze het over 5000 hadden, weet ik veel. Dat waren natuurlijk onbenullige mensen. Dat was verder. Maar als dat zich dat zou ontwikkelen, zou het gevaarlijk worden. En ik altijd denk dat ik daarbij hoor, zeg. Gevaarlijk voor de samenleving. Nee, gevaarlijk voor de leer, hooguit, voor die filosofieën in de wereld. Maar voor de rest doen wij niemand kwaad, hè. Soms maar met rust laten. Maar de bewijzen waarop er over gesproken wordt. En dan te bedenken dat Nederland ontstaan is, ontwikkeld is. Als ook als zelfstandige natie tot stand is gekomen. Juist vanuit trouw aan de Heer en aan zijn woord. Want dat is toch echt zo geweest, hoor. Of ik dat nou leuk vind of niet. Maar ja, goed. Men laat de Heer los en met het land gaat het niet best. En er is ongetwijfeld samenhang tussen. Niet omdat we ons met politiek zouden bezighouden, maar het is nou eenmaal zo. Waar de Heer ons zegent, wordt onze omgeving gezegend, wordt ons doen en laten gezegend. Zitten we in, hebben we een bedrijf, wordt ons bedrijf gezegend. De Heer zegent ons. Zie. En hebben we een eigen natie, dan zegent de Heer die natie. Zo is dat gewoon. En als je de Heer loslaat, dan gaat het met het land dus ook slecht. Dat is gewoon een. Zit een verband tussen, uiteraard. Niet omdat de Heer zich met politiek bezighoudt of met volkeren of landen, want dat is niet het geval. Maar hij houdt zich met ons bezig. Maar goed. Terug dan naar deze beginsel. Ja, wat ik zei, dus is men neemt de Bijbel niet serieus. En ja, wij wel, mag ik aannemen. Maar het plaatst ons inderdaad buiten de legerplaats, heet het. In hoge mate buiten de samenleving. En wij zijn waarschijnlijk ook radicalen. En het is ook niet zo moeilijk om te zeggen dat we dus extremisten zijn dan. Hè? Want het is tamelijk extreem, buitensporig. Dat wij het vasthouden aan de Bijbel als het woord van God. En daar heb je toch twee woorden die in zichzelf tamelijk neutraal zijn. Maar het zijn wel langzamerhand scheldwoorden natuurlijk. Het zijn bedreigende termen geworden. Hè? Radicalen en extremisten. Als je die term, ja, fundamentalist is ook ontaten, die term. Doordat men hem eerst van ons gestolen heeft en op momentanen van toepassing heeft gebracht, die zich misdragen. En daarna spiegelt het terug op ons. Nou zijn wij ook ineens gevaarlijk. Nou ja.
Maar fundamentalisme, dat staat er ook in wezen voor orthodoxie in de leer.
Ja.
Ik bedoel, als men de kwalificatie van fundamentalist geeft, dan kun je wel 3-4 verschillende soorten fundamentalisme aanwijzen. Ook vanuit onze samenleving.
Ja. Ja. Nou ja, het is een term die al oud is. Hè. Die is een jaar of 80 tot 100 oud. Ik weet niet precies aan mijn hoofd. En die is ontstaan toen in de tijd in Amerika protest kwam tegen het onderwijs in de evolutietheorie op scholen enzovoorts. En toen waren er mensen die daar processen tegen aanspanden. Omdat, ja, dat is onbijbelse leer enzovoorts. En het was in de dagen ook van de schriftkritiek het ontstaan eigenlijk van wat wij de vrijzinnigheid noemen. Dat heb ik nog nagevraagd aan Nico en Karel, weet je wel, die richting, hè. De Bijbel is een mooi boek met verhalen, je moet er lering uit trekken, maar woord van God is het op geen manier, hè. Tijd van de bronnensplitsing die men toen uitvond enzovoorts. En toen heeft iemand, ik weet niet hoe de man heette, maar iemand heeft een paar miljoen dollar beschikbaar gesteld om voor het schrijven van boeken om, om de Bijbel te verdedigen wil ik nou niet zeggen, maar wel om het standpunt uiteen te zetten dat wij trouw zijn aan de schrift en geloven in de Bijbel als het woord van God en waarom wij dat geloven enzovoort. En er zijn toen een heleboel schrijvers in betrokken geweest en er zijn toen 4 boeken verschenen die heten The Fundamentals of the Christian Faith, geloof ik. En afgekort tot The Fundamentals. Maar bedoel dus de fundamenten dus, hè, van het christelijk geloof. En de aanhangers daarvan werden dus daarna genoemd fundamentalisten. Ze zijn dus genoemd niet naar een fundament, maar ze zijn genoemd naar die boeken. En daarom is het een specifiek christelijke term. En ik reken mij daartoe. 2 schrijvers weet ik uit mijn hoofd. Dat waren Sir Robert Anderson was er een van. En professor Bertex was er ook een van. Schreven er ook hoofdstukken in, artikelen enzovoorts. Fundamentalisten, dat zijn wij. Bleven trouw aan het woord van God. Dat wil niet zeggen dat ik het in alles met ze eens ben, maar daar gaat het ook niet om. Wij geloven in ieder geval dat de Bijbel het woord van God is. En dat zijn dus fundamentalisten eigenlijk. Zij die geloven dat de Bijbel 100% het woord van God is.
Anders heb je geen fundament.
Nee. Maar aan de andere kant, in modernisme heb je natuurlijk hetzelfde. Daar heeft men die term fundamentalisme op van toepassing gebracht. Dat zijn namelijk de, zeg maar, orthodoxe fundamentalisten die vasthouden aan de Koran. Ja, Dat is gevaarlijk natuurlijk. Dat is het ook. Omdat het wezen van mohammedanisme is eigenlijk dat het... Men moet trouw zijn aan Allah en aan Mohammed zijn profeet. En die religie die moet uitgebreid worden over heel de wereld. Maar niet door evangelisatie hoor. En niet door prediking. Maar gewoon door het zwaard. Dat is de Koran. Ongeacht wat men er daarna over gezegd heeft. Verzwakkend. Want dat is met de Bijbel natuurlijk ook gebeurd. Maar als wij dan vasthouden aan de Bijbel en zeggen, nou, verbreiding van het christendom kan alleen door de prediking van het woord Gods, dan zou een Mohammedaan op gelijk niveau moeten zeggen, nou, verbreiding van de islam kan alleen door het zwaard. Gewoon alle ongelovigen doden. En dat hebben ze dus ook prompt gedaan vanaf het begin. Wanneer was dat? Vijfde eeuw, zesde eeuw, enzovoorts. Door het zwaard. Tegenstanders doden. Nou ja, dat steekt dus de kop op tegenwoordig. Dat is niet het goede woord natuurlijk. Maar goed. Hè? En dat staat dus dan lijnrecht tegenover elkaar. En bij ons, voor ons valt niks te vrezen. Behalve dan dat wij gewoon getuigen van ons geloof. En wellicht verkondigen. Dat mocht ook niet, hè? Want je mag geen zieltjes meer winnen. Hè? Zolang we maar geloven is prima. Maar als we maar niet proberen uit te breiden. Dan werd echt gezegd in de discussie van journalisten op de radio. Gisteren. Ik weet niet meer, ik zat in de auto onderweg naar waar het maar naartoe was, weet ik niet meer. Maar goed, maar zo is die wereld dus. Hè. Wij staan daar volledig buiten, maar heel die wereld is in de macht van de tegenstander, uiteraard. Nou goed, maar daarover spreekt ook vers 8, want wat het volgende vers zegt namelijk, of het eerst staat, ze kunnen niet tot kennis der waarheid komen over die vrouwtjes, maar daarna weer over die mannetjes. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, want Jans en Jansen, dat zijn die namen uit, dat komt niet in de Bijbel voor, maar wel in de Talmud, in de Joodse traditie dus, zijn twee van de tovenaars in de tijd die het woord van Mozes en Aaron tegenstonden. Die ook die wonderen deden voor Farao enzovoorts. Hè? Dat weet u toch? Ze deden tekenen voor Farao en toen waren er die tovenaars, de Egyptische tovenaars. Ze zeiden, hey, dat kunnen wij ook. En ze deden het ook. Nou, dat zijn Jannes en Jambres. En ze stonden Mozes tegen. Exodus 7 vers 11 staat eronder en dat klopt inderdaad. Die stonden Mozes tegen, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Want als men de waarheid voorstaat, dan predikt men die gewoon. En dit soort slinkse methoden die hier gebruikt worden, volgens die voorgaande verzen, dat is het tegenstaan van de waarheid, want in werkelijkheid gebeuren er allerlei dingen in het geniep. En wat in het geniep, in het geheim, stiekem gebeurt, ook al zou het tactiek heten, dan nog is het niet oprecht en is het de waarheid onwaardig, staat er dus in de praktijk de waarheid tegen. Om met slinkse middelen mensen het evangelie te brengen, en hier gaat het niet eens over evangelie brengen, maar met slinkse wijze mensen evangelie te brengen, dat lijkt mij dus ook een volstrekte onmogelijkheid eigenlijk. Omdat het juist gaat om waarheid, oprechtheid. Dat is nou juist wat het evangelie is tegenover de wereld waarin de waarheid systematisch in ongerechtigheid en ondergehouden was. Ons passen die dingen niet.
Manipulatie.
Het is allemaal manipulatie, ja, het is politiek. En wij als christenen zouden ons daar verder van houden. Van het begrip politiek alleen al. En die manipulatie namelijk. Hè. Hoe krijg ik het zo geregeld dat? En dan weet ik wel dat men zegt, ja, maar je moet slinkse middelen gebruiken om te evangeliseren. En dan zeg ik, nee, dat moet je helemaal niet. Je moet gewoon oprecht en open en in alle eerlijkheid getuigen van de Heer Jezus Christus. En het woord Gods is krachtig, dat zal zijn werk doen. Of wat dacht u van de gelijkenis van de zaaier? Vind ik altijd nog een prachtig voorbeeld. Dus de eerste gelijkenis in het Nieuwe Testament. Hè? Dat zaad wordt maar gestrooid en dat is het. En wij moderne evangelisten denken dan, ja, maar er moet toch een beetje rendement zijn. En het is bewezen dat een bepaalde wijze van evangeliseren levert een hoger percentage bekeerlingen op dan die andere methode. Dus dat moeten we ontwikkelen en statistieken bijhouden. En daarna evalueren en kijken welke kant we nog op moeten enzovoort. Zeg ik, nee, de Bijbel zegt gewoon, het zaad wordt overal gestrooid. En of het opkomt, hangt niet af van de zaaier. Het hangt ook niet af van waar hij het gooit. Het hangt af van waar het valt. Want het wordt overal gestrooid. En als het in goede aarde valt, komt het op en anders niet. Met andere woorden, als je wil dat op je prediking van het evangelie zoveel mogelijk bekeerlingen komen, dan moet je dus eerst goede aarde opzoeken. En dat is geen eerlijke methode. Toch? Echt, zo werkt het niet. Dat is politiek. Dat is helemaal niet de bedoeling. Nou goed. En het heet dus ook het tegenstaan van de waarheid. Waarbij bovendien staat, en dat is de climax van het stukje, vers 8. Mensen verdorven zijnde van verstand. Dat is een verdorven verstand. Verwerpelijk aangaande het geloof. Want dit soort praktijken is in werkelijkheid ontrouw. Dat wil zeggen, men doet wat, men is pragmaticus. Het kan niet schelen wat de beginselen zijn. Men wacht zijn kansen af of maakt zelfs zijn kansen en manipuleert enzovoorts. En dat is het tegenovergestelde van wat geloof is. Geloof is namelijk trouw, dat weet u langzamerhand, hè? Is gewoon hetzelfde woord. En leven uit geloof wil zeggen dat men trouw is aan de beginselen. En dus bedrijft men geen politiek. Nee, men lezen Hebreeën, ik moet het dringend pauzeren, maar men lezen Hebreeën 11, hoe die figuren daar dat deden, die geloofshelden worden zij genoemd. God sprak en ze deden het gewoon. Geen gezeur. Ze deden het gewoon. En met groot respect spreek ik altijd over Luther, al wil ik hem nog eens ergens over spreken, maar dat laat me zitten. Maar Luther, weet u nog, die gedaagd werd voor de Rijksdag te Worms om verantwoording af te leggen van zijn doen en laten in de eerste plaats van zijn prediking. En iedereen zei, al zijn vrienden zeiden, dat moet je niet doen, want je komt daar niet levend weg. En hij zei, nou ja, dan zie ik dat wel. En hij ging er naartoe en zijn legendarische woorden waren, hier sta ik, ik kan niet anders. En daarna kwam hij wel levend weg, maar hij kwam alleen niet thuis. Want onderweg naar huis hebben zijn vrienden hem gekidnapt voor het anderen het zouden doen.
Ze zouden niet kunnen.
Maar hij is wel gegaan. Hij is dus vrijwillig, nou ja, op uitnodiging. Maar goed, het was bijna een arrestatie. Dus men zei, dat moet je niet doen. Je kan beter onderduiken of iets dergelijks. Maar hij is eerst gegaan. Daarna is hij ondergedoken en nog niet eens uit vrije wil. Maar toen hij toch zat op de Wartburgen, toen is hij meteen maar begonnen aan het vertalen van de Bijbel om aan het volk een Bijbel te geven. Nou ja, zo werd het. In vertrouwen op de kracht van dat woord dat zou standhouden in eeuwigheid. Jannes en Jamber stonden Mozes tegen met hun toverij, met hun trucs. Maar er zit natuurlijk nog veel meer achter. Namelijk, er wordt gezegd, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar Jannes en Jambres waren tovenaars. Dat wil zeggen, zij waren uitzinnig, heet dat feitelijk. Met de woorden uit Galaten is dat, hè. Zijt o gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Waarmee dus geïmpliceerd wordt dat het een en ander te maken heeft met demonie. Je moet daar niet al te zeer van schrikken, want de hele wereld is in de macht van Satan en demonen werken overal. Dus ja, dus eigenlijk ook helemaal niks bijzonders. Ons valt het pas op als er zogenaamd onnatuurlijke of bovennatuurlijke dingen gebeuren. En dan worden wij ineens gewaarschuwd of zo. Ik denk altijd, ja, dan hoeft het niet meer, hoef je niet meer te waarschuwen. Dan is het duidelijk genoeg. Daar waar die bovennatuurlijke dingen niet gebeuren, is het veel gevaarlijker. Want je hebt het niet in de gaten. Maar hier wordt gesuggereerd, net als in Galaten, dat er sprake is van de werking van Satan feitelijk. Dat wil zeggen door zijn personeel in elk geval. En in Galaten gaat het daarbij over de wet. Degenen die vasthouden aan de wet worden geacht betoverd te zijn, want het wordt geacht demonisch te zijn. Dat zijn heel sterke termen, maar het staat nou helemaal zo in de Bijbel, hè. En hier zit dat er ook achter, want Jannes en Jambres waren tovenaars. Het is een subtiele manier om te zeggen dat wij in deze situatie die hier beschreven wordt, in verband met deze mensen die beschreven worden vanaf vers 6, dat we van doen hebben wel degelijk met demonie. Met geraffineerde dingen die uiteindelijk nergens toe leiden, maar die wel mensen in beslag nemen. Want dat is wat demonen primair doen, hè? Ze leggen beslag op een mens. Het liefst wonen ze in een mens en nemen hem 100% in bezit. Soms gebeurt dat minder ernstig, maar het verschijnsel als zodanig is toch een duidelijke. De kans bestaat, ik zeg het terughoudend, maar toch ook hopelijk wel wat duidelijk. De kans bestaat dat als wij van doen hebben met mensen waarmee we geen contact kunnen krijgen, zoals ik er straks beschreef, de kans bestaat dat we van doen hebben met demonie. Want demonen, zeg ik altijd populair, om er niet te lang over te spreken, die bij voorkeur kruipen ze in een mens en doen daarna de luiken dicht. Ze kruipen in het huis, zeg ik dan, ze doen de luiken dicht. En om met luiken dicht doen, daar versta ik onder dat er geen communicatie meer mogelijk is. Je kunt wel woorden uitwisselen, maar het dringt niet door. In elk geval, dat is ook kenmerkend voor vrijwel alle neurosen eigenlijk uit de psychiatrie. Er is geen redelijk gesprek meer mogelijk. Maar dat komt omdat de luiken dicht zitten. Waarmee ik het niet omdraai en zeg, alle neurosen zijn per definitie dus demonisch. Dat weet ik niet, want het is maar de vraag wat je nou weer onder neurosen zou moeten verstaan en wat niet. En daarover veranderen de meningen in de loop der tijd ook altijd. Dus daar kan ik ook niks definitiefs over zeggen. Maar dat gebrek aan communicatie, dat heeft kenmerken van demonie. In elk geval.
Verblinden. Paulus heeft het over het verblinden van de zintuigen.
Ja, verblinden, verharden is het. Maar zintuigen die dienen tot communicatie. Zie je? Dus in de Bijbel vind je dan ook nogal eens dat doven, blinden en, zo, en kreupelen trouwens ook. Dat heeft ook met communicatie te maken. Want lopen is ook communicatie. Is verbinding leggen. Hè? Het van A naar B gaan is ook communicatie. Dat is in vele gevallen, is dat demonisch, ja. Niet per definitie, maar je bent gewaarschuwd. Maar wat in ieder geval kenmerkend is, is het onvermogen tot communicatie, feitelijk. Je praat ook niet met de persoon in kwestie, je praat tegen wat anders aan en die heeft de luiken dicht. Daar valt niet mee te praten. En als er toch mee te praten valt, dan weet je in elk geval dat je met demonie te maken hebt. En kan u verzekeren dat dat niet leuk is. Maar goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Maar Jannes en Jambres als tovenaars worden geacht zich met die occulte zaken actief bezig te houden. Maar wat de apostel op zijn minst suggereert hier, is dat die luiden die huizen insluipen en de vrouwkens gevangen nemen die met zonde geladen zijn enzovoort, van precies dezelfde aard zijn. Het is demonie. En u moet begrijpen namelijk dat de duivel en zijn personeel in de wereld weinig te zoeken hebben. Dat is hun domicilie. Dat hebben zij in hun macht. Dat is nou eenmaal zo. Dat hebben ze vrij spel. Hun tegenstanders, hun natuurlijke tegenstanders, zijn wij. En daarom wij als gelovigen bevinden ons altijd in één strijd. Dat is het volgende hoofdstuk. Waar het gaat in vers 7 van hoofdstuk 4 over de goede strijd strijden enzovoort. We hebben het trouwens ook eerder over gehad reeds in hoofdstuk 2. Want wij hebben een strijd, zegt Efeze 6, maar niet tegen vlees en bloed. Het gaat niet om mensen onderling. Er zit wat in, er zit wat achter. Namelijk, in de praktijk ziet het eruit als strijd tegen vlees en bloed. In werkelijkheid is het een strijd tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht enzovoorts. En er zijn heel wat christenen, kinderen gewoon, wedergeboren mensen, die zich daar wel degelijk door laten gebruiken. Ik weet wel dat de populaire gedachte is dat als je één keer wedergeboren bent, heb je daar geen last meer van. Maar dat is niet waar. Het is niet zo. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Dat voor sommigen geldt dat ze er last van hebben omdat ze aanleg hebben. Mensen die ontvankelijk zijn, dat zijn primair vrouwen, secundair mannen. Mensen die daar last van hebben, die daar gevoelig voor zijn, die ontvankelijk zijn, die moeten ook ver blijven van dit soort zaken. Die hebben ook belang bij om een simpel en oprecht leven te leiden, zodat ze niet van hun pad gejaagd worden, zal ik maar zeggen. Voor anderen is dat van minder, is dat minder belangrijk, ook minder gevaarlijk. Maar er zijn er ook die het bewust zoeken. Niet zozeer bewust demonie zoeken, maar wel bewust zoeken naar geestelijke, met een kleine geest, naar geestelijke dingen. Hè? Ja, dat denk ik wel. Maar kijk, die begrippen hang ik me niet aan op, hè. Godsdienstwaanzin, want ze noemen alles al gewoon godsdienstwaanzin. En de kans is groot dat binnen afzienbare tijd wij allen als godsdienstwaanzinnig beschouwd worden. Omdat we niet sporen natuurlijk, hè. Omdat we geen aansluiting hebben bij de wereld als zodanig. Het zijn maar betrekkelijke begrippen die iemand heeft afgesproken. Maar aan de andere kant, het komt veel voor, ja. En ik denk dat in veel gevallen dat gewoon demonie is. Zeker. En het komt inderdaad veel voor. Godsdienstwaanzin komt veel voor onder wettische mensen, orthodoxe christenen. Ik reken daar ons als fundamentalisten niet onder. Maar in die zware kringen, zal ik maar zeggen, komt het verhoudingsgewijs vrij veel voor. Maar mijn Bijbel zegt ook dat de duivel zich bedient van de wet. Om daarmee mensen af te sluiten voor het evangelie. Hetgeen perfect werkt. Want mijn Bijbel leert dat een heel volk vasthoudend aan de wet. Dus per definitie en spreekwoordelijk ongelovig is. En we hebben het over het Joodse volk nu natuurlijk. Dan zegt hij, is dat dan demonisch? Zeg, ja, dat is demonisch, maar de hele wereld is demonisch.
Is dat deksel uit 2 Korinthe 3 vers 14 is dat geloof ik dat ook daar eigenlijk een verlengde van?
Dat zou ik wel denken, ja. Dat is die kwestie van. Dat is precies diezelfde kwestie van vasthouden aan de wet. In 2 Korinthe hoofdstuk 3 is dat. En 4. Waar de apostel zegt: wij prediken het evangelie, wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Vers 6. Wij prediken. Met vele vrijmoedigheid, vers 12, wij gebruiken vele vrijmoedigheid in het spreken, daar is moed voor nodig, hoef je vandaag niet uit te leggen meer. Er is soms moed voor nodig om te spreken, want het kan je de kop kosten, maar dat terzijde. Dan vers 13, wij gebruiken vele vrijmoedigheid in het spreken en doen niet gelijkerwijs Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, een bedekking over zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Het idee is gewoon, zonder dit vers uit te leggen, het idee is gewoon dat Mozes de wet vertegenwoordigde en dus een personificatie is van de wet. Het heet niet voor niks de wet van Mozes. En u weet, men zag Mozes nadat hij van de berg was teruggekomen, om zo te zeggen. En Mozes' aangezicht straalde. Iets van die heerlijkheid des Heren had zich op hem vastgezet. En hij weerspiegelde dat met het woord uit vers 18 neer. En de Israëlieten wilden dat niet zien. Die konden daar niet tegen. En de strekking daarvan is dat Paulus zegt, nou ja, wij prediken een verheerlijkte Christus en sommigen willen het niet zien en jullie willen dat ik een bedekking over mijn aangezicht leg bij wijze van spreken en bij voorkeur zelfs meer vleeselijk predik en vooral de wet enzovoorts. Hij zegt, maar dat is niet de bedoeling, dat doen wij niet. Wij doen niet wat Mozes deed, een deksel over zijn aangezicht leggen. Maar die bedekking over het aangezicht van Mozes, die dus dat licht en dus die heerlijkheid bedekte, is in zichzelf een uitbeelding van de wet. Uit inzettingen bestaande heet dat. Hè? Wat die wet die enige wijze ons tegen was, de wet in inzettingen en geboden bestaande. Colossenzen geloof ik waar het zo staat. Want die wet houdt zich bezig met uiterlijke dingen en die vormen meteen een bedekking. Het hart wordt erdoor afgesloten enzovoorts. Men leest de Bijbel als een boek van wetten. Of als men het niet zo sterk neemt, dan ziet men toch de Bijbel als een boek van ethiek. Dat is wel leuk, want de orthodoxen, zogenaamd orthodoxen, die houden vast aan de wet. En de zogenaamd vrijzinnigen, die gebruiken wel degelijk de Bijbel als een boek met ethiek. Met levensbeginselen. Maar ethiek wil zeggen wet. Dat is wat wet is. Ethiek is wet. En etiketten, dat weet u, hè? Dat is de kleine wet. Die is niet zo ernstig. Het heeft te maken met wat onschuldiger gedrag. Maar ethiek is gewoon wet. En of men dus orthodox is of vrijzinnig, het blijft gewoon wet. De een neemt het alleen letterlijker. En de ander geeft vrij zelf een zin daaraan. Dat is het woord vrijzinnig. We geven zelf een betekenis aan de woorden. Maar het blijft wet en er blijft dus een bedekking. Maar het komt inderdaad overeen met wat demonen doen. Die trekken inderdaad de gordijnen dicht, doen de luiken dicht, maar dat is ook een bedekking. Het is precies hetzelfde. De schellen over de ogen, zal ik maar zeggen, de oren dichtgestopt en hoe dat maar heten mag. Hè? Alleen het is een iets ander beeld. Die bedekking is ontleend aan die bedekking over het aangezicht van Mozes. Maar de werking is hetzelfde. Er is geen communicatie mogelijk. Ik weet nog, dat is jaren terug en misschien was ik 10, 12 jaar of zo, dat mijn vader ergens geweest was bij orthodoxe mensen. Zo'n zware kerk heette dat, hè. En hij kwam terug en hij zei, maar het was helemaal niet voor mijn oren bestemd. Hij zegt, je kan zeggen wat je wil, maar die mensen hebben niet het minste respect voor de Bijbel. Want je komt met de Bijbel, die geloven ze niet.
Nee.
Ze geloven in een eigen kerkelijke traditie, belijdenisgeschrift of wat het maar is. Van mijn part catechismus. Maar Bijbel, dat zegt ze niks. En is mijn ervaring later ook geweest. Ze zeggen, ijskoud, doe die Bijbel maar dicht. Dat blijf jij met je onheilige handen daar maar vanaf. Enzovoort. Ja, eerlijk hoor.
Ja.
Ongelooflijk. Maar het is zo, het blijkt waar te zijn. Ze hebben er geen respect voor. Maar het zegt ze ook niks. Er ligt een bedekking over. En dat is wat hier ook staat. En er staat ook wanneer die bedekking verdwijnt, als men zich tot de Here bekeert. De bedekking houdt er niet zozeer tegen, maar ze willen de Heer niet geloven. Daardoor komt de bedekking en dat is dan daarna een vicieuze cirkel. Die kan wel doorbroken worden, en het wordt hier ook gezegd. En er staat tot de huidige dag toe, vers 15, wanneer Mozes gelezen wordt. Het is de wet, zodat je ziet dat Mozes een beeld is van de wet. Wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Toch zo, wanneer het tot de Heer zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. En daarna vers 2 van hoofdstuk 4. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Schandelijke bedekselen, want het is een schande om die bedekking te leggen over de heerlijkheid van het nieuwe verbond, heet dat, van het evangelie. En daarmee de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dat is 4 vers 4 inmiddels. Maar dat het demonisch is, ja, dat is het. Dat is kenmerkend daarvoor. Mensen die daar onder invloed daarvan staan, zijn niet toegankelijk.
Die zouden het hart besnijden.
Ja. Het geldt trouwens niet alleen voor, ja, dus ook een bedekking wegnemen, hè, besnijders. Het geldt niet alleen voor bepaalde type christenen of gelovigen. Het geldt voor alle religies in de wereld, hoor. Het geldt voor alle religie. Alle religie is altijd een bedekking. En het is ook altijd demonisch.
Gebod op gebod, hier ja. Weinig, daar weinig.
Ja, of het nou veel is of weinig. De geboden, ja, dat maakt weinig uit. Het beginsel is hetzelfde. De duivel houdt je bezig met uitwendige dingen. En dan zeg ik er meteen achteraan, daarom gebruikt de duivel vrouwen om mensen te verleiden. Want die houdt zich ook bezig met uitwendige dingen. Primair. En dat is dus de ingang die de duivel heeft. Een beetje occultisme. Het is altijd vrouwenbroeder. Niet uitsluitend, maar primair, hè? Nou goed, ik ga er niet verder op in. Maar besnijdenis, dat is ook een aardig beeld, want besnijdenis is ook het wegnemen van een bedekking. En dat is toch wel, ik geloof dat het vorige keer, wanneer het was, hier ook even over gehad hebben. Ik weet het niet zeker meer. Het is toch wel opmerkelijk dat men de besnijdenis toepast, men de betekenis ervan niet kent. Heb ik laatst vastgesteld. Dacht dat we het daarover gehad hadden hier even. Was op de radio een discussie. Nee, op televisie was dat. Een andere dag was op zondag. Een andere dag stond het groot in de krant. En Hirsi Ayan, of hoe heet ze ook weer, zou vragen stellen in de Kamer over of dat niet verboden kon worden, die verminking enzovoorts. Maar ik heb dat programma toevallige wijze gezien. Discussie over besnijdenis. Het was een goed programma, eerlijk gezegd, objectief programma. Waarbij uiteindelijk aan een Mohammedaan, aan zo'n imam gevraagd werd. Waarom dat was die, waarom ze dat deden, die besnijdenis. En het was, nou ja, omdat Abraham Isaac besneden had. En dat was het dan. Het kwam implicerend dat de moslims beschouwen zich als afstammelingen van Ismaël. Het is dus niet alleen maar religie, het is wel degelijk een kwestie van een volk dat zich onterfd voelt omdat het eerst geboorterecht is misgelopen en het alsnog terugklimt van Joden en Christenen. Ja, maar goed. Maar dat was het Mohammedaanse verhaal. Kon verder niks over gezegd worden. Daarna werd het gevraagd aan een leraar rabbinica. Dat wil zeggen een leraar die rabbijnen opleidt. Waarom ze de Joden de besnijdenis toepassen. En die kwam ook niet verder dan te zeggen, nou ja, Abraham besneed Isaac en het is een teken van het verbond. Ja. En dat is het eind van het verhaal. Waarmee je niet gezegd heeft wat het betekent. En dat laat zich verklaren waarom men dat niet weet. Het maakt onderdeel uit van hun wet, van hun religie. En als dat in orde is, als ze zich daaraan houden, is de rest niet belangrijk meer. Interesseert ze ook geen bal. Als het gedrag maar goed is, als ze maar de goede dingen doen, is alles in orde en daarna geen moeilijke vragen stellen. Dus men vergeet het vanzelf. Men wist het dus niet. Nicodemus wist het trouwens ook niet, want het is een uitbeelding van wedergeboorte. Het is het wegnemen eigenlijk van heel de oude mens. De omhulling, de bedekking, de buitenkant, het kleed. De vooruit dus gewoon, eigenlijk. En daarmee het openbaar maken van de glans, heet dat in wat ouderwets Nederlands. Maar het is een prachtig woord. Het is het openbaar maken van heerlijkheid namelijk. En daarmee van een nieuwe schepping. Zie. En het is dus gewoon een uitbeelding van wedergeboorte. Maar dat weet men niet meer. Omdat men er geen belang bij heeft ook. Niettemin leert ook het Oude Testament al dat de besnijdenis een beeld is van wedergeboorte. Het staat niet met dat woord, maar er staat wel: besnijd dan de voorhuid, namelijk uw hart. Ja. Of te dien dagen zal de Heere uw harten besnijden. Enzovoorts. Ja. Zie? En dat wil zeggen dat de omhulling wordt weggenomen, dat het alleen nog gaat om de binnenkant, het hart. En daarin zou de Heer zijn woord schrijven, staat er dan bij Jeremia, is toch geloof ik. En Deuteronomium waar dat staat. En daarna in Romeinen 2 wordt het aangehaald, in Filippenzen en de Colossenzen. Waar staat dat wij besneden zijn met de besnijdenis van Christus. Namelijk, wij zijn met hem begraven, gestorven, begraven en opgewekt. Het staat er gewoon bij. Dat is wat het is wedergeboorte. Maar ja, daar waar men het toepast, weet men het niet. Want daar waar men het toepast, heeft men geen belangstelling voor wat in het hart van de mens is. Voor het inwendige. Het is altijd alleen maar de buitenkant, zichtbare dingen en schijn. En, dat is wat religie is. Showbusiness is dat, religie. Nou goed. Maar in werkelijkheid is demonie. Want demonie neemt de mens in bezit en schermt hem af. Doet de luiken dicht, maakt hem ontoegankelijk en onontvankelijk, zodat hij ook het woord Gods niet ontvangt en het evangelie niet ontvangt. Hij ontvangt namelijk niks. Zie? Nou goed. Hier heet het Jannes en Jambres. Alzo staan ook deze de waarheid tegen. En dat plaatst ze op het niveau van de vader der leugen. U weet wat de Heer tot de Joden zei, nu we toch op dit niveau spreken dan. Die Joden zeiden, wij zijn altijd vrij geweest, we hebben nooit iemand gediend, we hebben Abraham tot vader. De Heer zei, jullie hebben de duivel tot vader, jullie zijn kinderen van de duivel. Kinderen van uw vader, de duivel. Hij is de leugenaar van de beginnen en de vader daarvan. Hij heeft het uitgevonden, zegt de Heer. Van de leugen. En alle tegenstand tegen de waarheid is in ieder geval het werk van Satan. Primair. En of je dat nou bewust bent of niet, dat doet er niet toe, maar zo is het gewoon. En de hele wereld wordt gekenmerkt, zegt Romeinen 1 vers 18, doordat daarin de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. Dat is wat de wereld is. Men wil de waarheid niet weten. En dan weet je meteen wie de God deze eeuw, de overste deze wereld is. Dus de leugenaar van het beginnen. En zo verder. En daarmee heet het ook meteen: mensen verdorven zijnde van verstand. verwerpelijk aangaande het geloof. Verstand niet meteen op te vatten als intelligentie, hier in 2 Timotheüs 3 vers 8. Verstand is een van de woorden voor de inwendige mens. En daar zetelt ook officieel het denken. Maar ik zeg altijd meteen, nou ja, dingen als hart en verstand worden in de Bijbel gewoon door elkaar gegooid. Hart is officieel de zetel van geloof. Verstand heeft met het denken te maken, maar die twee zijn niet los van elkaar. Het is gewoon de inwendige mens. Of het nou verstand heet, gemoed of geest of inwendige mens of hart. In de praktijk maakt het geen enkel verschil. Je schrijft het verschillend. Geweten is iets kleiner. Geweten is, is een functie van de inwendige mens. Geweten is inderdaad een... Ik heb trouwens, tot mijn verbijstering, kwam ik van de week ergens een Statenvertaling tegen. En daar stond in Romeinen 2 vers 16 of 17... hun conscientie mede getuigenisgevende. En in mijn Statenvertaling staat hun geweten mede getuigende. En daar stond conscientie. En dat vond ik leuk. Ik had er net over gesproken en gezegd, nou ja, geweten is te neutraal. Het woord wat er staat betekent medeweten. Werkwoord. Of een zelfstandig naamwoord, medeweter. En niet maar geweten. De vraag moet namelijk meteen zijn, wetenschap, waarmee dan? Met wie nog meer? Want het idee bij geweten is dat de mens iets weet wat God ook weet. Dat hebben ze gemeenschappelijk. Het is niet zo heel veel, maar wel heel fundamenteel. Om dat woord nog eens een keer te gebruiken. En dat is het geweten. Het geweten weet dat er een God is. Het geweten weet dat er iets bestaat als liefde, rechtvaardigheid, waarheid enzovoort. Wij kennen die woorden zonder dat wij in de praktijk eigenlijk weten wat het is. Bovendien, waar komen we ze dan tegen? God, waarheid, rechtvaardigheid, waar dan? En toch bestaan die dingen. En ze staan in hoog aanzien ook nog. En het idee is eigenlijk dat wij van nature, ingeschapen heet dat, hè? Dat wij van nature kennis hebben van die begrippen. Pas later krijgt het een naam, maar die begrippen als zodanig kennen we al. En daarna was het de bedoeling, maar dat zei Paulus in Handelingen 17, dat we inderdaad op zoek gaan naar deze dingen. Omdat we ze niet vinden. En als we zoeken, als we dat oprecht zoeken, dan vinden wij, alleen dan vinden wij de Heer Jezus Christus, zegt Paulus. Nou ja, men zou God zoeken. Of men zou de wijsheid zoeken. Of men zou waarheid zoeken. Weet u wel? En wie zoekt, zal vinden. Maar het initiatief daarvan, het begin daarvan, is het geweten. En dat kan men makkelijk weg doen. Of zoals in 1 Timotheüs 4 staat, men kan dat toeschroeien, heet dat? Ja.
Dichtbranden.
Maar dit is de echte betekenis van het woord geweten. Wij gebruiken het in onze Nederlandse taal veel oppervlakkiger. De Bijbel noemt dat niet geweten, maar noemt dat gewoonte. We hebben gewoonte en we wijken er vanaf en dan voelen we ons schuldig. Dat is niet de werking van het geweten, dat is de werking van een gewoonte. In de Statenvertaling is dat helaas ergens verkeerd vertaald. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Maar geweten is inderdaad iets van de inwendige mens. Het is de basis van waaruit de mens zou denken. En hij zou op zoek gaan in het leven. En elk mens gaat op zoek, maar niemand weet precies wat. En men zoekt zichzelf gewoon. Ze zijn liefhebbers van zichzelf. Men zoekt zichzelf. Sommigen reizen ver naar het oosten op zoek naar zichzelf. Of anderen gaan op een berg zitten en dan op zo'n didgeridoo blazen of weet zo'n ding. Weet je wel? Nou goed. Of zingen.
Dat er stond. Het is de brug tussen de menselijke geest en de ziel.
Ja, dat zou kunnen, want het is in de eerste plaats onbewust. Het zit in de mens, maar het is onbewust. En zodra dat bewust wordt, kom je terecht vanuit geest, want dit was geest. Geweten is een functie daarvan, functie van het hart, van de geest, van de neshama, zegt mijn Bijbel. Maar zodra we het bewust worden en we er iets mee gaan doen, wordt het ziel. Dan wordt het actief namelijk, dan heet het ziel. Ja. En daarna komt het nog bij het lichaam, want we gaan op stap, we gaan op zoek. Maar goed. Ja, naar die berg, ja.
Die lag in de radio.
Ja. Ja, Paulus deed dat, hè. Hij zei, nou wil ik het weten. En die ging op zoek. Ja. Bij de geest te raden. Er staat bovendien, mensen verdorven zijn van verstand, verwerpelijk van geloof, aangaande het geloof. Dat is eigenlijk twee keer hetzelfde. Maar het is tamelijk voor de hand liggend dat de apostel dit zegt. Want in Romeinen 1, vers 18, zegt hij dat de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over de goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Populair gezegd, Gods toorn ligt op de wereld. En de wereld is die wereld omdat men de waarheid ten onder houdt, niet wil weten, wegwerkt en er iets anders overheen legt, bedekt, er iets voor in de plaats stelt. En daarna staat er over de mensen in vers 21, halverwege vers 21, zij zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Dat wil zeggen, ze overleggen wel, ze denken wel, ze overleggen wel, maar het is ledig, het gaat over niks. Dat stel ik heel dikwijls vast, hè. Men praat en discussieert wat af. En waar gaat het over? Over niks. Alleen maar over de ideeën in hun kop, want het heeft met enige realiteit of met waarheid niks van doen. Politiek is een mooi voorbeeld ervan. Religie trouwens ook. Het gaat over niks. Zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Kortom, hun onverstandig hart. Nu heet het hart en niet verstand. Hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Het licht is uitgedaan. Uitgegaan. Maar het licht in de wereld is ook uit. We leven in een duistere wereld. En toen we tot geloof kwamen, werden we overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht, heet dat. Enzovoorts. En in dat licht zouden wij wandelen. En als we dat niet doen, dan wordt het weer gewoon weer duister. In de praktijk.
Die blinde zegt, ik was blind, maar nu kan ik zien.
Ja, maar zo is het toch. Ja, veel van onze liederen zeggen dat ook, hè. Vroeger was ik blind. Ik was vroeger blind. Hè? En ik dwaalde van het pad. En hoe het maar heten mag, hè. Ja. Ik was vroeger blind, maar nou zie ik. Dat zei die blind geboren in Johannes 9, hè. Nadat hem wat heel moeilijke vragen gesteld werden. Ja, en uiteindelijk zei hij, nou ja, ik weet maar één ding. Ik was vroeger blind en nou kan ik het zien. Als je dat nog maar onthoudt, hè. Ja. Goed, verdorven zijn er van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. 2 Timotheus 3, vers 8. Er is alleen één hoopgevende gedachte die meteen volgt. Vers 9. Maar zij zullen niet meerder toenemen. Want als men inderdaad zo ver afwijkt, dan wordt dat vanzelf openbaar. En nou staat er inderdaad het woord uitzinnigheid. Ik was even te vroeg net, maar goed. Zij staat in gelaten. Hè? O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? En die toverij vind je hier via de namen van Jannes en Jambres. En het woord uitzinnigheid wordt hier ook gebruikt. Dan is men buiten zinnen. En wij zeggen meestal, ja, dat betekent in de praktijk zoiets als krankzinnig. Dat is ook wel zo. Maar uitzinnig zegt het veel beter. Want de zinnen zijn wat wij noemen de zintuigen. Ons waarnemingsvermogen. Op welk niveau dan ook. Of het dan gaat over zien, horen, tasten. Gaat helemaal over ons. Het is veel breder dan dat, hè? Dan wat wij de zintuigen noemen. Zintuigen bij ons zijn al gauw die organen die we in ons lichaam hebben. Maar de zinnen is eigenlijk veel meer. Het is het vermogen om iets te begrijpen. Om samenhang te zien. Het heeft met verstand en intelligentie inderdaad wel degelijk te maken. En dus met ontvankelijkheid ook. En uitzinnig zijn wil zeggen dat men niet ontvankelijk meer is. En dus is uitzinnigheid in de praktijk in hoge mate hetzelfde als demonisch. Want dat is wat demonen doen. Zintuigen uitschakelen. De zinnen uitschakelen. Waardoor de communicatie verbroken wordt. En naar buiten toe ziet dat eruit als een verdorven verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Die mensen begrijpen niks. Hebben ze zo goed uitgelegd, maar dringt niet door. Nee, dat is waar, maar ze missen het vermogen inmiddels om het te begrijpen. Soms omdat het daadwerkelijke actieve demonie in het spel is. Soms ook gewoon omdat hun gedachten al zo lang en zo zeer verward zijn dat daar niks meer in past. En dan kun je ook niks begrijpen. Heb je dat? Er moet ergens een systeem zijn waarin dingen ingepast kunnen worden. En als dat er niet is, ja, dan heeft communicatie geen zin. Dan moet er een hersenspoeling plaatsvinden, denk ik altijd. Dan moet het iets flink gereinigd worden. Dan moet er van de grond af aan overnieuw begonnen worden. Maar meestal heet dat bekering. Tot geloof komen naast.
Is voor iemand nog in staat om tot bekering te komen, ja? Als het al zover is?
Jawel.
Ja,
jawel, maar hij moet wel willen. Ja, ja goed, het zijn onderwerpen waar ik eigenlijk liever niet over praat. Maar ja, het komt nog eenmaal in de Bijbel voor. Ja, het kan wel. Maar soms is het zo dat mensen bewust een andere kant opgegaan zijn. En dan worden ze verhard. Dan worden die zintuigen verduisterd. Dan worden de overleggingen verijdeld. En dan wordt het duister. En ik denk niet dat er nog iets aan te doen is, eerlijk gezegd. Maar ja, goed, je weet het nooit. Maar normaal gesproken, menselijkerwijs gesproken, niet. Men kiest ervoor. En er zijn ook wedergeboren mensen die eveneens daarvoor kiezen. En die bewust zeggen, nee, dit wil ik niet. Ik wil dat niet weten. Zullen we nou maar een gezellig kerkje hebben? Niet te veel moeilijk gedoe. Hè? En preek van 10 minuten. Nou, 20 minuten mag nog, want ze hebben laatst gehoord en gelezen dat een mens zich niet langer dan 20 minuten kan concentreren. Daarna begrijpt hij niks meer. Dan lach ik me altijd een bult. Want ja, wij spreken hier 1,5 uur of langer. En dan soms moet het nog afbreken. En echt niet, omdat u het niet meer volgt. Of niet meer. Het is gewoon een kwestie. Mensen zijn dat niet meer gewend na te denken. Want terwijl je wat hoort, moet je je eigen gedachten ordenen. Omdat het in elkaar moet passen. Hè? U weet wel. Net als dat je een andere versnelling inschakelt. Dan moet je soms dubbel klutsen. Anders grijpen die tandwielen niet in elkaar. Weet je wel. Er moet wat gebeuren. Maar het is maar een kwestie van oefening. Bovendien dacht ik meteen toen ik het hoorde, waarom moest ik dan elke dag naar school van 9:00 tot 4:00 of 3:30 of wat het maar was.
En de deel waren ook al niet meer.
Hè? En dan moesten wij gewoon, en er waren lesuren van 3 kwartier of 1 uur en dan wisselen en dan kwam er weer zo'n lesuur en achter elkaar, jongens, hoe zou 20 minuten maar wat kunnen vatten? Wat een dwaasheid is er toch. Maar het is een goed argument om de toespraak in de kerk niet langer te houden dan 20 minuten. Bij velen is dat al veel, want het is vaak nog veel korter. En als we dan maar lekker zingen met elkaar en dansen en vlaggen zwaaien. En wat doen ze nog meer tegen? Mime spelen. En kortom, heel variété is het altijd. Hè? Met lichtbeelden en weet je veel, een lichtshow. Wat een gedoe allemaal, hè. Dan kies je er toch voor, dan wil je de waarheid niet weten, bewust niet. En je houdt je met andere dingen bezig die je dan heel goed kunt verdedigen, dat het tot eer van de Heer is enzovoort. Dus dat ga je doen. Zie? Maar in werkelijkheid valt het in deze categorie, hoor. Het neemt de mensen in beslag, houdt ze bezig. Ze vinden het ook prachtig, het wint ze emotioneel op enzovoort. En ze werken er naartoe en daarna hebben ze nog heel lang de lol van enzovoort. En wat het is, het houdt ze bezig. Moderne gemeenteopbouw enzovoort is mensen bezig gehouden. Nou, dat moet je nou juist niet doen, je moet ze het woord geven. En ze daarmee bezig houden. Je moet het ze zo vertellen dat ze er morgen nog over nadenken, overmorgen nog. Desnoods moet je ze shockeren, denk ik wel eens. Dat moet daar in die bovenkamer of waar het maar zit, moet dat eens flink omgerusteld worden, zal ik maar zeggen.
Ja, maar dat kun je in het algemeen maar 1 keer doen, want dan komen ze nooit weer.
Dat is zo, broeder. En daarom, dat is de enige reden waarom ik spreek op begrafenissen en bruiloften.
Ja.